Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Met deze week slachtofferfetischisme. Kees ontrafelt inflatiesprookjes in de miljoenennota. En Robert vindt dat we Nederland moeten gaan leiden als een BV. En daar is Kees het uiteraard niet mee eens. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard zeker wel. Ter zake.
Ja, Robert, het is vandaag de 29e september. Ik heb gisteren naar het algemene beschouwing in de Tweede Kamer zitten kijken en zitten luisteren. Robert, daar worden we niet vrolijk van. Dit land kan echt serieus veel beter.
Nou, ik werd niet vrolijk, Kees, toen ik vanochtend wakker werd en het FD even opensloeg. Want ik moet natuurlijk goed voorbereid zijn hier naartoe. En dan lees ik dat op een achternamiddag in de Kamer box 2 en box 3 tarief weer fors verhoogd wordt. Dus ik ben weer wat armer geworden.
Robert, dit is onze eerste uitzending samen. Dus het is wel een gelukkig gesternt dat uitgerekend in de week is dat de miljoenennota gepubliceerd wordt. Zal ik eens een aftrapje geven daarover?
Lijkt me leuk.
Oké. Ja, de miljoenennota. De titel, let op, naar een brede welvaart. Nou, wie wil dat niet? Wie wil dat niet? Dat wil natuurlijk iedereen. Maar welvaart heeft natuurlijk twee aspecten. Het moet verdiend worden en daarna kunnen we het gaan verdelen. Nou, als je nou kijkt naar de miljoenennota, is in wezen hoe de Nederlandse samenleving bij monden van het parlement en het ministerie kijkt naar het verdienen van het krijgen van de welvaart en het verdelen ervan. Dan kan ik jou vertellen dat het verdelen van de welvaart een ontzaglijk hoge prioriteit heeft. Ga ik zo even verder. En het verdienen, dan ga ik jou het woord geven, zodat dat in mijn ogen hangt dat er maar een beetje bij. Maar over het verdelen van de welvaart gesproken. Ja, weet je wel, als je gewoon kijkt naar dus in mijn beleving moet de overheid, die moet als het ware het creëren van welvaart faciliteren. Zorg, onderwijs, infrastructuur, rechtsstaat. Dan gaan we aan de slag. En als er dan nog mensen en organisaties door de maas wat net vallen, moet er opvang zijn. Dat is in mijn beleving de taak van de overheid. En de Nederlandse overheid of het parlement heeft daar een paar dingen aan toegevoegd. In de vorm van, ja, we moeten voorkomen dat we binnenkort gebarbecued worden. En dat is de vertaling van het klimaatbeleid in normaal Nederlands. En we moeten openstaan voor mensen die een beter leven zoeken. Immigratie. Als je dan gewoon kijkt wie er gewoon geld krijgen. Dat is de koopkracht. De koopkrachtdiscussie. En mensen die te weinig geld hebben, die moeten we steunen. Kunnen we billijken. De Groningers. Dan zeggen de slachtoffers. Want de gaswinning moet er gecompenseerd worden. Vind ik al een beetje een raar verhaal. De Oekraïners die we hebben binnengehaald. In het kader van dit is ook ons oorlog. Moeten gesteund worden. En er was er nog eentje. De toeslagenouders. Alle slachtoffers van de toeslagen moeten ook gecompenseerd worden. Nou, dat we de wereld moeten redden, minstens het klimaatbeleid. Dat is ook duidelijk, is kostbaar. En wat ik net al zei, we moeten openstaan voor mensen uit andere delen van de wereld. Ook vrij kostbaar. Dus ja, ik zie het een beetje als slachtofferfetischisme in de Tweede Kamer. Dat is waar Nederland naartoe gaat. Maar dat is allemaal het verdelen van de welvaart. En nou ga ik naar jou. Ik heb een miljoenennota een beetje te lezen. Ja, ik heb niet het idee dat, laten we zeggen, hoe kijk jij aan tegen het, wat onze samenleving doet om zijn welvaart mogelijk te maken?
Ja. Nou ja, kijk, mijn credo is zonder welvaart geen welzijn. Dus het begint bij welvaart als je zo Sinterklaas wil spelen richting heel veel groepen. Ja, waar komt die welvaart vandaan? Ja. Dat is voor mij duidelijk en dat zal ik vaak in deze podcast zeggen. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Werkgelegenheid creëert welvaart. Hoe ontstaat werkgelegenheid? Dat is als er een jong iemand besluit, ik ga ondernemer worden. Of als een bestaande onderneming zegt, ik ga extra personeel aantrekken. Nou ja, als ik de kranten opsla, dan denk ik niet dat een ondernemer daar heel erg vrolijk van wordt. Dus ik denk eerder dat heel veel ondernemers van mijn leeftijd gaan zeggen van joh, ik ben zat, ik ga ermee stoppen. In plaats van dat ze nou eens fors gaan investeren. En ik noemde net al, ja, je ziet dan wordt er gisteren even in de bankjes een pakketje van 2 miljard gecreëerd om de middeninkomens tegemoet te komen. Ja, en waar komt het vandaan? Ja, het bedrijfsleven, vermogenden en de banken. Toptarief in box 2 en box 3. gaat met 2 procentpunten extra omhoog. Box 2 gaat al omhoog per 1 januari. Dat lezen we nergens. Van 26% naar bijna 31%. En daar komt dan nog eens 2% boven.
Dus jij moet blijven werken.
Dat was ik sowieso van plan, want mijn werk is het leukste. Wat dit is een hobby, Kees, en hier verdienen we niks mee. Dus ja, ik moet blijven werken.
Nee, maar zonder gekheid, weet je wel. Want die miljoenen, maar dan kan zij die miljoenennota, is de vertaling van het Nederlandse parlement richting hoe creëren wij, hoe richten wij de samenleving in. Heb jij het idee dat in het Nederlands parlement, en het enige idee is van, ja, doen ze iets voor ondernemers? Worden die gefaciliteerd in welke vorm dan ook? Zodat ze gaan zeggen van wij, die paar procent belasting is één ding, maar dan moet al die cadeautjes moeten betaald worden. Maar wordt het gefaciliteerd? Wordt er iets gedaan waarvan jij zegt, ik denk dat er wel wat mensen zin krijgen om te ondernemen, om te gaan beginnen, om uit te breiden?
Nee, Kees, het is de mindset. Ondernemers zijn volledig impopulair bij politici. Die worden gezien als zakkenvullers en energieslurpers. En ik zie helemaal niks wat positief uitpakt voor ondernemers. En als je kijkt naar die begroting, vraag aan jou, Kees. Vorige week riepen topambtenaren nog op om 17 miljard te bezuinigen. Laten we nou eens in plaats naar de inkomsten, laten we naar de uitgaven kijken. Die zijn, schrik niet, bij Rutte 1 waren de uitgaven van het Rijk 237 miljard. Volgend jaar zijn ze 433 miljard. Heb jij iets teruggezien van die oproep van die tandambtenaren?
Jij begrijpt niet wat bezuinigen is. Oh. Kijk, bij de familie De Boek thuis gaat het als volgt.
Ja.
Robert geeft zijn vrouw geld en die zegt, je mocht 100 uitgeven en nu 97. Jij mag minder uitgeven. Nou, zo werkt het bij mevrouw Kaag niet. Bij de voorgangers van mevrouw Kaag ook niet. Ze maken een plan. We geven dit jaar 100 uit en volgend jaar 104 en daarna 108. Dat is het plan. Wat is nou de bezuiniging? Dat de plannen gewijzigd worden. We gaan geen 104 uitgeven, maar 102 uitgeven en 106. Dat is bezuinigen, Robert. Dat is bezuinigen ten opzichte van datgene wat je plan was uit te geven. Dat is bezuinigen de overheid.
Beetje zoals mijn moeder die naar de opruiming gaat en dan zegt, ik heb 300 euro verdiend, want alles was zo goedkoop.
Nee, maar goed, het is bezuinigen bij de overheid. Het is gewoon meer uitgeven dan je plan was. Maar mijn punt is, dus bij daarom begon ik ook de uitzending met, naar een brede welvaart. Ja, dat wil zeggen, de uitgavenkant is prima verzorgd. Er gaan heel veel mensen echt blij zijn. Dat wil ik onmiddellijk geloven. Maar jij hebt dus niet het idee dat aan de verdienkant, dat het Nederlands parlement en het ministerie van Financiën daar enig interesse in hebben.
Nee, absoluut niet. En gistermiddag is er dan ook weer, denk ik, iets besloten wat echt heel slecht kan uitpakken voor ondernemend Nederland. Dat is het plan om aandeleninkoop te gaan belasten. Dat moet opleveren, 1,2 miljard. Dat uniek in onze omgevende landen. Nergens wordt aandeleninkoop belast. En wij gaan over tot aandeleninkoop. Rutte heeft al gezegd, dit gaat. En we zijn er al een paar kwijt. En daar maakt niemand zich druk om. Shell, DSM, wie hebben we nog meer? Unilever, allemaal al vertrokken. Dit gaat ernstige consequenties hebben. Beursgenoteerde ondernemingen gaan naar het buitenland hierdoor.
Nou, kijk, dat is een beetje mijn punt is van, hè, die begroting heeft toch een andere invalshoek. We hebben net eigenlijk gekeken van, wat doet die begroting om het bedrijfsleven te ondersteunen? Eén. Je kunt ook een andere invalshoek kijken. Wat doet de overheid om de welvaart te bevorderen? Nou, mijn stelling is dat het beleid van de overheid welvaart ondermijnend is. En neem alleen het klimaatbeleid. Dat gaat de vaste luisteraars nu uitschakelen als je een klimaatgekkie bent. Want nou ga je gek worden. Dat is een van mijn stokpaarden. Het klimaatbeleid van de overheid ondermijnt de toekomstige welvaart. Want het klimaat, wat heel veel mensen gewoon totaal niet begrijpen, is dat onze welvaart, hoe dan ook, gebaseerd is op betaalbare en betrouwbare energie. Meer smaken zijn er niet. Echt, Robert, betaalbaar en betrouwbaar. Meer smaken zijn er niet. En die hele transitie richting wind en richting zon en andere dingen, en biomassa, maakt dat de energieleverancier onbetrouwbaarder wordt en duurder. Want de duurste energie ter wereld voor consumenten is in Duitsland, waar de transitie vergevorderd is, in Denemarken, waar de transitie vergevorderd is, in Australië en in Californië. Daar is de duurste energie ter wereld en onbetrouwbaarste energie ter wereld. Dus het beleid van de Nederlandse overheid in zaken die klimaat, die energietransitie, is welvaartsondermijnend. Er komen een paar andere dingen bij. Je kunt wel zeggen, wij staan open voor iedereen in de wereld, immigratie, mensen helpen. Maar die mensen moeten wonen. dat kost allemaal handen voor mijn geld. Dus dat, hè, de arbeidsmarkt, de onderwijsmarkt, dat is ook een soort, je kunt wel zeggen, het is goed voor die mensen, maar het is in essentie welvaartsondermijnend. En zo doet ook, en ook de regelgeving in het kader van veiligheid en rechtvaardigheid en god weet wat, is allemaal met de beste bedoelingen. Maar het maakt natuurlijk wel dat ik denk dat een heleboel mensen denken, ja, weet je, er zijn nou, als jij een jong pikkie bent, en je denkt van nou, ga ik een bedrijf beginnen of niet? En je gaat eens informeren, wat komt daarbij kijken? Dan denk je na 5 minuten, dat ga ik niet doen. Ja, dus het is met de beste, alle maatregelen worden met de beste bedoelingen genomen.
Ja.
Maar de consequenties daarvan, dat is mijn grote, grote rode draad in waar ik het heel vaak over heb. Je kunt wel overal voor zijn, maar er is heel weinig aandacht voor de consequenties. Het is consequentieloos ergens voor zijn. Als je daar nadenkt over de consequenties, dan kom je heel vaak tot de conclusie, dit kunnen we beter niet doen.
Ja, het bedrijfsleven is gewoon de pinautomaat van dit kabinet en welk kabinet dan ook. Het is een fragiel evenwicht. Hè? Het gaat niet geweldig in de Nederlandse economie. Wij hebben aan TF16 deelnemingen. Ja, we hebben net halfjaarbericht uitgebracht vorige maand. Ja, daar zie je gewoon dat heel veel bedrijven het lastig hebben. Dus het is helemaal niet de eenvoudige tijd. En dan nog al die maatregelen eroverheen. Ja, dat, en we komen dan zo op het tweede onderwerp nog de looneisen. Ja, dat kan wel eens voor heel veel ondernemingen. En we zien het natuurlijk nu al in de retail, hè. Faillissement op faillissement.
Nou ja, kijk, dat is ook dan voor de looneisen gesproken. En heel veel sommetjes en plannen worden gebaseerd op inflatiecijfers. En het kabinet neemt de inflatieverwachtingen van het CPB over. En dat is dan volgend jaar 3,5, een procentje of 3,5. En dus de inflatie gaat naar verwachting heel erg afnemen.
Even voor het luisteraar, we zijn naar onderwerp 2 nu, hè? Inflatie. Kees, ga door.
Gaan we een beetje bij de hand lopen doen.
Ah. Jezus.
Het gaat dit beginnen.
Ja, je moet
ja. Inflatie.
Ja.
Maar als je om je heen kijkt, hè, dat klimaatbeleid leidt tot hogere energieprijzen. Zo simpel is het. En dat gaat gewoon gebeuren. Dat is de consequentie van het beleid. Maar ik heb laatst, en een paar dagen geleden, wat krantenbericht gelezen over het FNV. Die praten over loonsverhogingen. Ja. Niet een paar,
nee.
Maar heel veel.
Ja, zeker.
Dus heel simpel. Iedereen praat over loonsverhogingen. Dat kan alleen maar leiden tot hogere prijzen. Een beetje ondernemer, als die op een gegeven moment 5, 6, misschien wel 10% meer moet gaan betalen, gaan de prijzen ook omhoog. Dus die inflatie, die gaat. En het internationale kader is al dat er prijsstijgingen gaan komen. Het nationale kader is dat. Die inflatie gaat omhoog. Met alle consequenties. Niet alleen voor jouw soort mensen, jouw soort ondernemers, maar ook voor de overheid zelf. Want dan gaan de minimumlonen moeten dan weer omhoog, de AOW's moeten omhoog. Weet je wel? Ja, dus dat brengt een hele onprettige spiraal op gang. Nou, die is al op gang gekomen. Die gaat verder in het, laten we zeggen, in het heel geleidelijk ondermijnen van de economische welvaart.
Ja. Nee, die looneisen van de FNV, 5-14%. Schrik niet. En ja, ik hoorde van de week op BNR iemand van het FNV dan de motivatie daarvoor aangeven. De motivatie is, vorig jaar was een topjaar voor ondernemingen. En daar mag het personeel dan ook wel eens van profiteren. Ja, wat ze vergeten is, zo'n loonsverhoging, daar heb je als ondernemer de komende 30 jaar mee te maken. Dat is niet een eenmalig iets, dat is structureel. Dat wordt nooit meer teruggedraaid.
Bestaat in de wereld van de boek verlaging niet?
Nee, verlaging, nee.
In jouw wereld niet? Ja, of in
nee,
de wereld niet?
Nee, in mijn wereld ook niet. Nee, zeker in een krappe arbeidsmarkt, Kees, kan het niet zo zijn als het slecht gaat bij een bedrijf dat personeel inlevert. Dan horen we het FNV niet. Ik heb nog nooit FNV horen zeggen. Ja, het is misschien wel reëel. Bedrijven hebben een lastig jaar gehad. Zullen we de salarissen verlagen? Dus ik zou zeggen, als we een topjaar hebben gehad vorig jaar, dan geef je incidenteel een bonus. Heb je als werkgever maar 1 jaar last van, in plaats van structureel 10-14% te gaan verhogen.
Nee, maar ook hier is weer hetzelfde van toepassing. Je bent ergens voor, wat op zich niet heel erg onredelijk is. Maar de consequenties, daar lopen we voor weg. Daar praten we gewoon niet over. Want als die consequenties wel duidelijk worden, dan moet je natuurlijk, dat is reverse engineering, dan moet je gewoon gaan zeggen, nou, dit kunnen we beter niet doen. En dat geldt op heel veel plaatsen.
Nou ja, een van die consequenties is minimumlonen verhogen. Dat klinkt heel sympathiek.
Ja, dat is sympathiek.
Dat is heel sympathiek, want die mensen verdienen. Maar wat je niet moet vergeten, iedereen in een onderneming die daarboven zit gaat roepen van, oh, het verschil wordt wel erg klein. Dus dat gaat een opwaarts effect op alle lonen hebben.
Ja, maar niet alleen op de lonen, maar ook op de overheidsbegroting natuurlijk. Hè? Want de minimumloon, de uitkeringen, de AOW is allemaal gekoppeld aan dat minimumloon. En de rente loopt ook al een beetje op. Dus dat is zelfs in termen van te verwachten tekorten. Kun je er rustig van uitgaan dat die niet omlaag gaan de komende jaren.
Nou ja, en dat inflatiecijfer, maar jij in de voorbereiding hierop heb jij gezegd, maak het niet te technisch, want overschat je luisteraars niet. Het inflatiecijfer waarmee ze rekenen is natuurlijk ook een verkeerde. Dat is vorig jaar een inflatiecijfer gebruikt, alsof iedere Nederlander last had van hoge energieprijzen. Ja. Nu is dat gecorrigeerd, omdat mensen met een vast contract daar natuurlijk helemaal geen last van hebben.
Ja, maar dat is het probleem van alle inflatiecijfers. Hè. Dat is een soort one size fits all. Maar de individuele situatie van mensen, als je een eigen woning hebt, je hebt geen auto, en wat je consumptiepatroon.
Auto van de zaak.
Nou ja, er moet ook een getal komen. Je kan niet voor iedereen zijn eigen inflatie berekenen. Maar wat mij ook wel fascineert op de lange termijn, economie is cyclisch. Hè. Goede tijden, slechte tijden. Op de een of andere bijzondere manier mag het nooit minder gaan in dit land. Er is een sfeer ontstaan de afgelopen 30 jaar. Het mag niet minder gaan. Als maar een heel klein beetje minder gaat, moeten we ingrijpen. Maar dat is nu contrair aan wat de essentie van de economie is. Dat het van tijd tot tijd goed gaat, heel goed en soms even wat minder. Maar er is, wat ik net al zei, bij de regering ook en bij het parlement. Het mag niet, het kan niet zo zijn dat we ook maar iets inleven als persoon, dan moeten we gecompenseerd worden. We leven ook in een compensatiemaatschappij.
Maar daar spelen de komende verkiezingen natuurlijk ook wel een rol mee. Als je die koopkrachtplaatjes ziet, ja, die zijn allemaal positief. Alleen mensen met alleen AOW gaan er min 0,3% op achteruit. Nou kan je voorspellen dat die ondernemers met die nieuwe belastingmaatregelen, die gaan er echt procenten of misschien wel 10% op achteruit. Dat zit niet in dat koopkrachtplaatje. Nee, dat koopkrachtplaatje. Daar zie ik niks van terug.
Dat is Fantasy World natuurlijk. Dat is Disneyland in Den Haag. Ja, ongeveer. Dat is not gonna happen natuurlijk. Als gaat gebeuren, is het in november misschien van toepassing. Als je gewoon kijkt wat er om ons heen, wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren, dan is volgend jaar februari, maart dat koopkrachtplaatje echt serieus anders en negatiever.
Nou, ik hoop dat iedere kiezer daarvan doordrongen is bij de keuze in november in het stemhoppetje. We gaan naar de ergernis, de vaste rubriek voor de luisteraars. We gaan naar de ergernis van de week. Moeilijk om keuzes te maken, Kees. Want ja, de Waldorf en Stedtler hebben er wel iedere dag 6 waaraan ze zich ergeren. Maar wat is jouw ergernis van deze week?
Deze week was het al vrij erg, maar begin vorige week was het nog veel erger.
Oh.
Zag ik een keurige man op tv. Net zoals jij, pak stropdas. En die had het over planetaire grenzen. Nou ja, spiritueel kan het niet zijn natuurlijk. Hè?
Ja. En wie was ze?
Nee, vijfde later toverde die man zich om in een soort Don Corleone, maffia-stijl, want hij ging gewoon grote bedrijven bedreigen. Ja, jullie moeten heel snel in die transitie meewerken, want anders gaat het voor jullie moeilijk worden. Tata Steel werd met sluiting bedreigd. Dus ik denk van, Extinction Rebellion heeft gewoon een woordvoerder voor die camera gezet. Nee, Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie.
En dat was bij Buitenhof dat hij dat zei?
Dat weet ik niet eens meer. Maar gewoon, die combineert de spiritualiteit met een Don Corleone-achterhouding. Dat Rob Jetten dat privé doet, moet hij zelf weten. Maar Rob Jetten is onderdeel van de Nederlandse regering.
Algemeen belang.
En de regering spreekt met één mond. Dus blijkbaar vindt de Nederlandse regering, heeft een combinatie van spiritualiteit, planetaire grenzen, what the fuck that may be, en Don Corleone-achterhouding. Dat is echt totaal belachelijk.
Ja, ja.
En ik zou zeggen, want dat is, weet je, als kijker, denk van, als de regering zo tekeer gaat, Don Corleone met bedreigingen, dat geeft niet heel veel. Voor heel veel mensen is dat, wat betekent, als ze dit bij Tata Steel doen, dan kunnen ze het ook bij de boeren doen, stoken natuurlijk, met dat stikstofbeleid. Is dat een norm geworden in Nederland? En dan praten we hier over, en wordt geklaagd in de politiek over de verruwing in Nederland.
Ja, ja.
Pardon, weet je wel, wie geeft hier het goede voorbeeld? Robert Dobby Jetten. Echt, jongen, ik hoop dat zijn moeder hem gebeld heeft. En gezegd, Robert Dob, niet meer doen.
Nou, ik had er ook een, Kees. Was ook moeilijk kiezen voor mij deze week. Ergernis van de week. Maar de klimaatactivisten, hetzelfde onderwerp, op de A12. Nou, dat is klein bier dat ik daar last van heb. Maar
ik ben er al weken lang over.
De inzet van,
heb je het over die A12.
De inzet van kinderen daarbij. Ja, dat gaat me echt te ver. Links Nederland spreekt dan zijn schande erover uit dat de politie kinderen verwijdert. Nee, je moet die ouders aanspreken dat het schandelijk is dat je je kind gebruikt voor je eigen politieke doelen te realiseren. Doet mij denken aan Een Afrikaans gezin wat zijn kind inzet als kindsoldaat. Of de Hitlerjugend, waar we lagere scholieren ze verplicht zagen kloppen voor de grote leider. Of in Noord-Korea. Ja joh, doe dat niet met kinderen van 6 tot 8 jaar. En dan wordt zo'n kind geïnterviewd en er wordt gezegd, straks zijn er geen ijsbeertjes meer. Alsof dat kind van 6 die in de speeltuin zou moeten spelen in plaats van op die A12 gevaarlijk daar moeten zitten. Alsof die dat bedenkt. Dat is natuurlijk die ouders die dat inprenten. Nou, daar heb ik me aan geërgerd.
Ja.
Maar de toon is wel duidelijk.
Sterren en Mees moeten gewoon op de speelplaats zitten. En niet op de A12.
Nee, ja, precies.
Ik met je eens. Maar
ouders moeten er overigens ook niet zitten, maar daar gaan we het niet over hebben.
Wat met dat klimaatverhaal ook weer, wat fascinerend is. Het is een soort middeleeuwse einde der tijden angst die door Nederland heen golft. Kijk, en in de middeleeuwen werden er gewoon een paar vrouwen op de brandstapel gegooid. Na 3 mishoogsten, dan waren we klaar. Wij besteden daar gewoon tientallen miljarden aan. Het is gewoon te krankzinnig voor woorden, jongen. Het is gewoon een middeleeuwse einde tijdangst. Het slaat nergens op.
We gaan het nog wel eens over klimaat hebben, ja, Kees. Maar het verbaast mij dat iedereen achter elkaar aanholt. Zoals bij mij in de wijk. We moeten van het gas af. Ja, hoezo moeten we van het gas af? Gas is schoon. Ja, het komt uit Groningen. Ja, daar kan je toch ook ergens anders vandaan halen? Nee, dan kan ik straks mijn gaskachel niet meer gebruiken. En wat gaan we daarvoor in de plaats nemen? Houtkachels. Nou, er is niks milieuvervuilender dan dit. Heel Amsterdam heeft een houtkachel, want dat is hip. En als je astma hebt, dan kan je geen adem meer halen. Nee, dat is beter dan gas. Nou, ik hoorde niemand over.
Alles voor de zeehondjes.
Ja, precies. We gaan naar onderwerp 3, Kees. Ja.
Ja, dat is jouw onderwerp.
Ja, dat is mijn onderwerp. Ja, dat vind jij natuurlijk niks. Nee, omdat jouw voormalige baas bij Staalbankiers van de afdeling Research daarover iets zei. Ik las in het FD en het heeft heel weinig aandacht gehad. Een mooi artikel over een rapport van de denktank Denkwerk. Met oud-minister Hans Weijers en Frans Blom, ex-staalbankiers en ex-CEO van de Boston Consulting Group. En ja, dat sprak me wel aan, dat rapport. Dat heeft de titel Nederland in beweging, een toekomstvisie en beleidsprioriteiten. En wat zij nou zeggen is, en je moet, en dat is vloek in de kerk, maar je moet Nederland zien als een onderneming. Een onderneming moet een strategie hebben. Waar wil je naartoe? Dat moeten we ook hebben voor Nederland. Nou, zij zeggen dat kan alleen maar als je duidelijke keuzes maakt. En die keuzes betekent dat het op korte termijn voor sommige groepen pijn gaat doen. Je kan nooit een strategie hebben die niemand pijn doet. Nou, wat is hun strategie? Dat ze zeggen, ja, wat hebben we als noodzaak in Nederland? We moeten woningen bouwen, we moeten energietransitie doen en we moeten aan de natuur denken. Nou, zij analyseren 2/3 van het grondgebied in Nederland heeft een landbouwbestemming. Nou, zij zeggen haal er eens 10% vanaf voor woningbouw, natuur en de energietransitie. En er blijft nog een heleboel over. En waar zou je dan mee moeten stoppen? Glastuinbouw. Zij zeggen neemt heel veel ruimte in, neemt energie in. 80% van de mensen in de kassen komt uit het buitenland. Dus wij gaan mensen uit het buitenland hier naartoe halen. Waardoor we geen woningen meer hebben. Doe het andersom. Breng het werk daarna waar de mensen zijn. In plaats van andersom. Nou, een andere sector die ze noemen. Daar heb ik zelf wel eens iets over geschreven. De intensieve veeteelt en slachterijen. De familie van 3. Ik weet niet of je die kent, Kees. Die staan in de quote top 5 van vermogende families. Wat doen die? Die importeren 800.000 kalveren per jaar. Importeren, hè? Nou, die worden hier naartoe gebracht onder erbarmelijke omstandigheden. Worden vet gemest in te krappe stallen. En na de slacht, schrik niet, wordt 95% van het vlees geëxporteerd. En het enige wat hier achterblijft is de mesthoop en de winst voor de familie van 3. Nou, daar wordt Nederland niks wijzer van. Dus Weijers en Blom zeggen, maak keuzes en concentreer je op, want waar moeten we dan wel sterk in worden? In kennisintensieve sectoren. En dan sluiten ze aan bij wat Peter Wenning van ASML zegt. We moeten daarin investeren. Daar kan Nederland zich onderscheiden. En wat dat betreft, als we dat niet doen, dan wordt Nederland dom, dik en blij. Kees, je bent eens zo te zien.
Ik ben niet snel sprakeloos, maar dit keer is het wel gelukt, Robert.
Oh, vertel.
Deze twee mensen, ja, aardige jongens. Goed voor, lief voor een vrouw. Goed voor de hond. Dat is het wel zo'n beetje, jongen. Er werken in Nederland 10 miljoen mensen.
Ja.
10 miljoen.
Ja.
Met elkaar zijn er iets van 11,5 miljoen banen.
Ja.
Kennisindustrie. Robert. dat klinkt wel leuk. Maar heel veel mensen. Wat is kennisindustrie? Weet je wel, dan moet je hoog opgeleid zijn. En dat kunnen een heleboel mensen niet. En een heleboel werk, dat is bijvoorbeeld in de zorg, in de detailhandel. Allemaal op allerlei plaatsen. En je denkt, dat is allemaal niet kennisintensief, dat is er gewoon. En wat je in Nederland vergelijkt met een bedrijf, ja, dat is natuurlijk onzin. Want ASML maakt machines. Dus iedereen is gefocust op dat maken van die machine. Meer smaak hebben ze niet. Maar Nederland is een brede welvaart, waarvoor een heleboel mensen, een heleboel meningen, een heleboel ideeën een plaatsje moet zijn. Dus dat hele idee van Nederland zien als een bedrijf, ja, dat kan gewoon niet. Daarvoor is dat land gewoon veel te divers.
Ja, maar de glastuinbouw, Kees, ja, 80% van die mensen zijn arbeidsmigranten.
Daar kun je wel mee stoppen. Dat zijn allemaal kleine dingen. Maar er zijn 10 miljoen mensen in Nederland die werken, Robert. Dus je kunt wel zeggen, in Westland bombarderen we planten, gaan we iets anders voor doen. Ja, dat gaat een paar mensen schelen.
Dat scheelt heel veel arbeidsmigranten en die woningen.
Dat kennen ze in ASML ook. Hoeveel Nederlanders zitten op een TU of een HTS?
Ja, dat
mag,
is...
Trouwens, Robert, dat mag al niet eens, want het is niet divers genoeg.
Ja, het is,
is divers genoeg. Hè?
Het is een voorbeeld, Kees. Wil niet zeggen, ja, we gaan niet meer mensen in de zorg en detailhandel. Die blijven ook nodig. Maar glastuinbouw en slachterijen,
dat kan,
worden we daar wijzer van.
Ja, maar je moet je realiseren, weet je wel. Dat een land is geen bedrijf. Het concept is al fundamenteel fout. En we kunnen ook commentaar geven op het Nederlands parlement. Maar ze proberen in ieder geval een heleboel mensen een plaatsje te geven. Er is geen focus in een land. Dat moeten we ook niet willen met elkaar. Want als je dat gaat willen, dan moet je ook tegen een heleboel mensen... Jij moet weg. Want jij past niet in ons doel. En dat kun je bij Antea wel doen. Dan kun je iedereen eruit knikken die niet doet wat jij wil. Maar dat kan in een land toch niet?
Nou, okay.
Dan moet je rekening houden met al die andere smaakjes en halve garen die ook een rol hebben. En die moeten kunnen blijven natuurlijk. We zijn een democratie, geen dictatuur.
Maar dat wil niet zeggen dat je geen keuzes kan maken.
Ja, je kunt
en hoe willen zij dat dan bereiken? Door beprijzingen en normeringen. Als bijvoorbeeld energieslurpende sectoren zeggen zij van... Joh, sluit je aan bij het CO2-emissiehandelssysteem wat er is in Europa. Ja, daarmee wordt het zo duur dat vanzelf wel die kassen daar gaan waar de mensen zijn. Dus naar Polen of Roemenië.
Zo ingewikkeld is het niet.
Je hoeft het niet plat te bombarderen.
In plaats van daarvan gaan we dan kennisintensief doen.
Nee, in plaats van...
Fantasy World is Fantasy World, jongen. Dat zijn consultants van bedrijven. Nee, ik zou die mensen wel eens willen horen over jouw bedrijf. En dan kijken of je daar nog steeds wel met ze eens bent.
Ja, Kees, dit komt van Frans Blom.
Ik ga Frans Blom vragen om naar Antea te kijken en een rapport te schrijven. Gaan we dat ook bespreken?
Nee, Frans Blom, ja.
Daar ben jij werkeloos.
Die werd jouw baas bij de afdeling research. Dat dus je hebt wel tegen die man, Kees.
Ik heb niks tegen iemand.
Oh, okay. Nou, goed.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je en vertel al je vrienden erover, want alleen zo gaan Robert en Kees ooit nog geld verdienen aan deze podcast. En dat is nodig, dat heb je net gehoord. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.
Dat was een hele.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.